Gemeente, laten we ons samen zijn beginnen met het zingen van de lofzang van Zacharias, het tweede vers. Lofzang van Simeon, excuus. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. De lofzang van Simeon, tweede vers. De schriftlezing deze middag is uit de profetie van Haggai, het tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 10. Dus Haggai 2, vers 1 tot en met 10. Eerst lezen we de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Haggai 2 vers 1 tot 10. Op de 24ste dag van de maand, in de zesde maand, in het tweede jaar van de koning Darius, in de zevende maand, op de 21ste van de maand, geschiedde het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: spreek nu tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en tot het overblijfsel des volks, zeggende: wie is onder uw lieden overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet gij hetzelfde nu? Is dit niet als niets in uw ogen? Doch nu, wees sterk, gij Zerubabel, spreekt de Heere. En wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, al gij volk des lands, spreekt de Heere en werkt. Want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen, met het woord in het welk ik met uw lieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrokt, en mijn geest staande in het midden van u. Vrees niet, want alzo zegt de Heere der Heerscharen, nog eens, een weinig tijd zal het zijn, en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Mijne is het zilver en mijne is het goud, spreekt de Heere der Heerscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere der Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der Heerscharen.
Gemeente, laten we dan nu zingen uit Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25, vers 6. Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik vanmiddag voor u een preek lezen van John Flavel. De tekst hiervan kunt u vinden in Haggai 2, vers 8, het middelste gedeelte. Haggai 2, vers 8b, waar we lezen: en zij zullen komen tot de wens aller heidenen. Dan willen we nu zingen uit Psalm 67, het tweede vers en het derde vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven, al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Volken zult gij rechten, hunne zaak beslechten in rechtmatigheid. Volken op deze aarde die uw arm vergaarde, die gij veilig leidt. En wat er verder volgt, Psalm 67, vers 2 en 3. En ondertussen hebt u gelegenheid uw liefdegaven in de collecte te geven. En zij zullen komen tot de wens aller heiligen. Haggai 2 vers 8b. In het eerste hoofdstuk van Haggai worden de Joden bestraft vanwege hun nalatigheid in de tempelbouw. Nadat ze een paar keer op tegenstand waren gestuit, hadden ze de herbouw van de tempel stilgelegd. Ondertussen staken ze wel tijd en moeite in het bouwen en verfraaien van hun eigen huizen. Toen ze zich uiteindelijk hadden laten overhalen om het werk weer ter hand te nemen, wachtte hun een nieuwe ontmoediging. Dit tweede tempelgebouw zou niet kunnen tippen aan de pracht en praal van het eerste. In Salomo's tijd was het volk welvarend, maar nu was het berooid. Daarom zou deze tweede tempel in het niet vallen bij de eerste. Hoe reageert de profeet Haggai op deze grote teleurstelling? Hij komt met een troostboodschap. Wat dit gebouw aan uiterlijke pracht en praal ontbreekt, zal ruimschoots worden goedgemaakt door de tegenwoordigheid van Jezus Christus. Want Christus, de wens aller heiligen, aller heidenen of, zoals de Engelse Bijbel het leest, het verlangen van alle volken, zal in deze tempel komen, zegt hij. Dat leert ons trouwens een belangrijke les. De tegenwoordigheid van Jezus Christus verleent de plaatsen waar hij wordt aanbeden meer schoonheid dan welke uiterlijke pracht en praal dan ook. De discipelen waren onder de indruk van de schitterende stenen van het tempelgebouw. En ook wij laten ons gemakkelijk verblinden door de schoonheid van de plaatsen waar we samenkomen, terwijl we over het hoofd zien wat deze gebouwen allermeest mooi maakt en tot eer strekt. Maar we gaan terug naar onze tekst. We zien hier twee dingen. Een beschrijving van Christus en een verwijzing naar het moment van zijn menswording. Hij wordt de wens aller heidenen of het verlangen van alle volken genoemd. En er wordt impliciet maar duidelijk gezegd dat hij in het vlees zal komen in de tijd van de Tweede Tempel. Dat is overigens een geldige reden om ons te verbazen over de blindheid van de Joden en deze te betreuren. Zij erkennen de waarheid van deze profetie en kunnen niet ontkennen dat die Tweede Tempel nu al vele honderden jaren geleden is verwoest. Maar ze willen de menswording van de ware Messias niet erkennen. Ter zake nu. Christus, die het verlangen van alle volken wordt genoemd, zou naar de wereld komen in de tijd van de Tweede Tempel. Daarvoor zou de wereld hevig worden opgeschrikt en door elkaar geschud. En dit moest de weg bereiden voor zijn komst. Dat zegt de profeet hier. Ik zal alle volken doen beven en het verlangen van alle volken zal komen. In Hebreeën 12 vers 26 past de apostel deze tekst toe op Jezus Christus. Christus wordt dus de wens aller heidenen of het verlangen van alle volken genoemd. Haggai noemt hier de daad van het verlangen in plaats van het verlangde zelf. Datzelfde gebeurt in Ezechiël 24 vers 16. Waar de Heere, de vrouw van Ezechiël, de wens of het verlangen van zijn ogen noemt. Zo is in deze tekst de wens of het verlangen van alle volken een benaming voor Christus. Naar hem verlangen Gods uitverkorenen uit alle volken op deze aarde. Deze zaligmaker is onuitsprekelijk begerenswaardig in zichzelf en wordt ook inderdaad begeerd door heel Gods volk, verstrooid onder alle naties, talen en volken van de wereld. Dit leert ons dat het verlangen van Gods uitverkorenen in alle koninkrijken en volken op aarde naar de Heer Jezus Christus zal uitgaan en op hem gericht zal zijn. Toen de barmhartige God zag hoe heel de wereld door de zonde in puin lag, zorgde hij voor een middel tot herstel voor zijn uitverkorenen overal ter wereld. Christus is er niet slechts voor één koninkrijk of volk op aarde. Nee, hij is Gods heil voor alle einden van de aarde. Daarom zegt de apostel in Colossenzen 3 vers 11, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Wij zullen nu bij deze wens aller heiligen, heidenen of het verlangen van alle volken vier dingen onderzoeken. Ten eerste, waarom Christus het verlangen van alle volken genoemd wordt. Ten tweede, waarom Gods volk onder alle landen naar hem verlangt. Ten derde, welke les we hieruit moeten leren. En ten vierde, dat we ons moeten afvragen wat ons verlangen is. Dus het verlangen van alle volken. Ten eerste waarom Christus zo genoemd wordt. Ten tweede waarom Gods volk onder alle landen naar hem verlangt. Ten derde welke les we hieruit moeten leren. En ten vierde wat ons verlangen is. Laten we beginnen met de vraag waarom Christus het verlangen van alle volken wordt genoemd en wat dat betekent. Deze uitdrukking houdt verschillende dingen in en we zullen er vijf bespreken. God de Vader heeft Christus aangesteld als de universele remedie voor de zonden en ellende van zijn volk in alle hoeken en gaten van de wereld. In het verbond der verlossing tussen de Vader en de Zoon zegt de Heere: het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om terug te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dat komt overeen met de profetie in Jesaja 52 vers 15. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Als God zijn zoon hiervoor niet had aangesteld, zou hij niet door alle volken begeerd kunnen worden. En Gods genade schittert te meer, omdat het vrije genade is. Zo vrij dat zelfs de meest onbeschaafde volken de zegeningen van de verlossing door Christus kunnen ontvangen. Daar verheugt ook de apostel zich over. Christus is gepredikt onder de heidenen, zegt hij aan Timotheus. Zij leken verloren in de duisternis van afgoderij, maar de Vader gaf Christus ook voor hen. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting, zegt Psalm 2. Christus wordt ook het verlangen van alle volken genoemd, omdat hij ruimschoots kan voorzien in de behoeften van heel de wereld. Zoals de zon aan de hemel genoeg is om alle volken licht en warmte te geven, zo is de zon der gerechtigheid genoegzaam om Gods kinderen overal ter wereld te verlossen, te rechtvaardigen, te heiligen en zalig te maken. Daarom lezen we in Jesaja 45 vers 22, wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde. Deze uitdrukking spreekt verder van de waarheid die in Gods vrucht ligt. Ze laat zien dat godsdienst geen verbeelding is, zoals de atheïstische wereld ons wil laten geloven. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat het dezelfde uitwerking heeft op het hart van alle werkelijk godsdienstige mensen uit alle volken. Al hun begeerten gaan uit naar Jezus Christus. Net eender als alle naalden van een kompas door één en dezelfde magneet in dezelfde richting worden aangetrokken. Ze komen allemaal samen in één en hetzelfde gezegende voorwerp, Christus. Stelt u zich eens voor dat Gods kinderen uit alle volken, stammen en talen op één plaats zouden kunnen samenkomen om te spreken over de verlangens en werkzaamheden van hun hart. Ze hebben elkaars gezicht nog nooit gezien en elkaars naam nog nooit gehoord. Maar ze zullen elkaars verlangen naar Christus herkennen. Elk hart gaat op dezelfde manier naar hem uit. Wat één van hen vertelt, vertellen ze allemaal. Over wat hen bezwaart en terneerdrukt. Over wat ze missen en nodig hebben. Over hun verlangen en hun vrees. Eén en dezelfde geest werkt in alle gelovigen overal ter wereld. Dat zou onmogelijk zijn als de godsdienst slechts inbeelding was, zoals sommigen zeggen. Of bedrog en samenzwering, zoals anderen beweren. Geen twee hallucinaties zijn hetzelfde. En een samenzwering veronderstelt dat de betrokkenen elkaar kennen en met elkaar hebben overlegd. Dat Christus het verlangen van alle volken is, zegt dus ook iets over de immense omvang die zijn koninkrijk heeft en zal hebben in deze wereld. Uit elk volk onder de hemel zullen mensen tot Christus worden gebracht en door hem naar de hemel. Het aantal van Gods uitverkorenen is slechts een overblijfsel, een kleine kudde, vergeleken met de veelheid aan goddelozen in alle volken. In dat opzicht zijn het er weinig die gered zullen worden. Maar op zichzelf beschouwd is het toch een onafzienbare menigte die geen mens zal kunnen tellen. Velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Om dit werkelijk te maken reist het evangelie, net als de zon aan de hemel, heel de wereld rond. Ze kwam op in het oosten en beweegt zich naar het westen. Stukje bij beetje gaat ze op over de afgelegen, afgodische volken van de aarde. Want uit al die volken zullen mensen worden gered. Zelfs Moreland zal zich haasten zijn handen uit te strekken naar God, zegt Psalm 68. Deze gedachte zou ons moeten aansporen om vurig te bidden voor de heidenen die nog leven in duisternis en de schaduw van de dood. Er is hoop voor hen. Tot slot leert dit ons het volgende. Wanneer God iemands ogen heeft geopend voor zijn zonde en zijn levensgevaarlijke positie, kan hij met niets of niemand anders dan Christus genoegen nemen. De bewoners van aardse koninkrijken kunnen nog zo'n gemakkelijk leven leiden, vol overvloed, rijkdommen en vermaak. Dit kan het verlangen van hun ziel niet verzadigen. Zodra God hun hart aanraakt en hun iets van hun zonde en ellende laat voelen, wordt Christus en hij alleen begerenswaardig en noodzakelijk in hun ogen. In veel aardse koninkrijken is volop rijkdom en genot te vinden. Gods voorzienigheid heeft hun inwoners met gulle hand voorzien van de goede dingen van dit leven, zodat ze zich nog nauwelijks meer aardse dingen kunnen wensen. Maar als ze eenmaal beseffen dat ze Jezus Christus nodig hebben en zijn uitnemendheid zien, kan dit alles hen niet meer verzadigen, dan verlangen ze naar hem, het verlangen van alle volken, het ene nodige. U kunt hun zoveel van de wereld geven als u wilt, ze moeten Christus hebben, het verlangen van hun ziel. Zo zien we waarom Christus het verlangen van alle volken wordt genoemd. Nu is er nog één groot bezwaar tegen deze waarheid, dat moet worden opgelost. Namelijk, als Christus het verlangen van alle volken is, hoe is het dan mogelijk dat Jezus Christus door zoveel volken op aarde niet wordt omarmd? Want er zijn veel volken die het christendom verafschuwen en christenen niet in hun midden tolereren. Ze zien geen schoonheid in hem, ze begeren hem niet, lezen we in Jesaja 53. Alle volken hebben hun eigen tijden van bekering. De volken die Christus voorheen hebben omarmd, zijn hem nu kwijtgeraakt. En op de plaatsen waar hij eens met hart en ziel werd aanbeden, zijn nu afgoden opgericht. De zon van het evangelie is voor hen ondergegaan en beschijnt nu een andere plaats op aarde. Zo hebben alle volken op aarde hun eigen dagen en tijden van verlichting. Het evangelie is als de zee. Wat het op de ene plaats verliest, wint het op een andere. Op de tijden die door de Vader zijn bepaald, worden ze achtereenvolgens verlicht met de kennis van Christus. Dan zal de belofte uit Jesaja 49 vers 7 worden vervuld. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot hem aan wie het volk een gruwel heeft, tot de knecht van hen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en ze zullen zich voor u buigen, om de Heere die getrouw is, om de heilige van Israël die u verkoren heeft. En daarnaast, ook al wordt Christus door het merendeel van veel volken en hun heersers verworven, toch is hij het verlangen van al Gods uitverkorenen die onder deze volken verspreid en verstrooid zijn. Dan vragen we ons ten tweede af waarom alle volken naar Christus gaan verlangen. Dat wil zeggen, alle mensen uit alle volken wereldwijd die God in zijn genade heeft uitverkoren. De ware reden daarvan is dat alleen Christus in zichzelf datgene bezit wat hun leegte kan vervullen en in al hun behoeften kan voorzien. Ten eerste, alle mensen zijn van nature verdoemelijk voor God. De vloek van de wet rust op hen. Niets in de hemel of op aarde kan hun geweten tot rust brengen, behalve het bloed der besprenging, de zuivere en volmaakte gerechtigheid van de Heer Jezus. Dat is de reden waarom Christus zo begerenswaardig wordt in de ogen van arme zondaars overal ter wereld. Als er in de natuur iets te vinden was dat het geweten van mensen kon geruststellen en van schuld en vrees kon reinigen, zou Christus nooit begeerlijk zijn in hun ogen. Maar omdat er geen ander geneesmiddel is dan het bloed van Jezus, zullen alle einden der aarde naar hem opzien voor gerechtigheid en vrede. Ten tweede, alle volken van de wereld zijn verontreinigd door het vuil van de zonde, zowel in hun aard als in hun levenswandel. Dat zullen ze inzien en bitter betreuren wanneer het licht van het evangelie over hen opgaat. Datzelfde licht zal ook openbaren dat de enige remedie voor dit kwaad wordt gevonden in de geest van Christus, De enige bron die geopend is voor alle volken, voor hun heiligmaking en reiniging. Dit zal de Heere Jezus weergaloos begeerig maken in hun ogen. O, wat zal hij welkom zijn, die niet door het bloed alleen komt, maar ook door het water, zoals Johannes getuigt in zijn eerste brief. Ten derde, wanneer het licht van het evangelie de volken zal beschijnen, zullen ze zien dat ze vanwege de schuld en het vuil van de zonde buiten de hemel zijn gesloten. Deze deuren zijn voor hen vergrendeld. Niemand anders dan Christus kan hun toegang geven tot dit koninkrijk van God. Want niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij zalig moeten worden, betoogt Petrus. Daarom zal het hart van elke zondaar naar hem snakken, zoals een hert snakt naar de waterstromen. Zo ziet u waarom alle volken naar Christus gaan verlangen. Nu zien we ten derde welke les we hieruit moeten leren. Als Christus het verlangen van alle volken is, wat is het dan voor elk volk dat door het licht van het evangelie is beschenen, een grove zonde om Jezus Christus te verwerpen? Zij zeggen als het ware wat in Job 21 vers 14 staat. Wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Ze verwerpen zijn dienst, zijn regering en zijn dienaren. In feite zeggen ze net als de burgers in Lucas 19 vers 14, wij willen niet dat deze over ons koning is. Dit deden de Joden over wie we in Handelingen 13 vers 46 lezen. Ze verwierpen Christus en achten zich dus het eeuwige leven niet waardig. Dit is een vreselijke zonde en een geduchte waarschuwing. Het duurde niet lang of Gods wraak overviel hen, zo plotseling als ook Sodom werd vernietigd. O, laat dit een waarschuwing zijn voor alle volken tot aan het einde der tijden. Christus wilde de kinderen van Israël bijeenvergaderen toen de Romeinse adelaar boven hen zweefde. Dat was het wapen dat op het schild van de Romeinen stond, de adelaar. Toen de Romeinse adelaar boven hen zweefde, hij wilde hen bijeenbrengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar zij wilden niet. Daarom werden hun huizen als een woestenij voor hen achtergelaten, hun stad en tempel tot een ruïne gemaakt. Als Christus het verlangen van alle volken is, hoe weergaloos gelukkig is dan het volk dat Christus geniet in de kracht en zuiverheid van zijn inzettingen. Toen hij zich nog achter een sluier verborg, maakte hij Kanaan tot een sieraadland, zoals het in Daniël 41 wordt genoemd. Het land van het sieraad. Hoe heerlijk zullen dan de landen zijn van de volken die hem onversluierd aanschouwen in de heldere zonneschijn van het evangelie. O, besef toch uw geluk en herken de dag dat er naar u wordt omgezien. Wat anderen begeren, geniet u. Geef de Heere Jezus geen aanleiding om bij u weg te gaan. Houd de eredienst zuiver. Doe niet aan afgoderij. Behandel zijn boodschappers niet verkeerd. En onderdruk zijn kinderen niet. Want dan zal hij zijn, dan zal zijn geest u verlaten. In de vierde plaats moeten we ons nu afvragen wat ons verlangen is. En dat is de toepassing. Als Christus het verlangen van alle volken is, onderzoek dan of hij ook het verlangen van uw eigen ziel is. Want anders zal hij u niets baten. Zijn uw verlangens naar Christus ware geestelijke verlangens? Ik vraag u dringend, maar ook jou, kinderen, jonge mensen, ik vraag jullie dringend, denk na over de gesteldheid van je hart. Petrus zei over zijn liefde voor Christus: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Kun jij hetzelfde zeggen over uw of jouw verlangen naar Christus? Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik naar u verlang. Onderzoek de oprechtheid van uw verlangens aan de hand van de volgende 6 vragen. Ten eerste zijn uw verlangens hartstochtelijk en vurig. Heeft Christus de grootste plaats in uw verlangens? Beschouwt u alle dingen als vuiligheid, vergeleken met de uitnemendheid van Jezus Christus, uw Heere? Is Hij voor u als de vrijstad, voor degene die zonder opzet een ander heeft gedood? Is Hij voor u als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land? Zulke hartstochtige verlangens zijn ware verlangens. Ten tweede verlang jij naar alles van Christus? Ik bedoel, is alles in Christus begeerlijk voor u? Voor jou? Een schijnheilige en een hoer willen een verdeelde Christus. Ze willen zijn naam dragen, maar verder voor zichzelf zorgen. Begeert u en jij zijn heiligheid en zijn heerschappij, zijn kruis en zijn lijden omwille van hemzelf? Dan zijn die verlangens goede verlangens. Ten derde, zijn die verlangens naar Christus werkzame verlangens? Gebruik je alle middelen om te verkrijgen wat je verlangt? Je zegt dat je naar Christus verlangt, maar wat doet u om dit verlangen vervuld te krijgen? Dient u hem nauwgezet en onophoudelijk in de weg van al uw plichten? Anders gezegd, strijdt u in de gebeden? Span je je in om te geloven? Hak je zo nodig je rechterhand af? Steek je zo nodig je rechteroog uit? Ben je bereid afscheid te nemen van het plezier en de winst die de zonde je opleveren, zodat je Christus kunt genieten, het verlangen van de ziel? Dan zijn uw verlangens goede verlangens. Ten vierde, zijn die verlangens naar Christus blijvende verlangens? Of zijn het plotselinge oplaaiende gevoelens die later weer uitdoven? Als uw verlangens naar Christus in uw hart levend blijven, als u voortdurend naar hem verlangt, ook al is dat verlangen niet altijd even vurig, dan zijn uw verlangens goede verlangens. Christus woont in de verlangens van zijn volk. Ze kunnen hem als het ware gewaar worden in hun verlangens, wanneer ze hem niet kunnen opmerken in hun liefde of vreugde. Ten vijfde, laten die verlangens naar Christus zich door niets tevreden stellen dan door het genieten van Christus zelf. vinden die verlangens nergens anders rust. Dan zijn uw verlangens, jouw verlangens, goede verlangens. De ziel die Christus begeert kan nooit rusten voordat ze thuiskomt bij Christus. De duivel kan anderen tevreden stellen met de rijkdommen en het genot van deze wereld, zoals een dreumes genoegen neemt met een rammelaar. Maar als alleen Christus uw verlangens kan vervullen, als Hij alleen u, jou, rust kan geven, dan is dat rusteloze verlangen het goede verlangen. Ten slotte, komen deze verlangens naar Christus voort uit een diep besef dat u, dat jij in nood verkeert en Christus nodig hebt. Zijn uw ogen geopend voor uw ellendige staat? Voel je de last die op je drukt? Besef je dat de Heere Jezus uw enige hoop is? Dan zijn uw verlangens goede verlangens. Honger en dorst maken brood en water noodzakelijk en begeerlijk. Gebruik deze vragen om te onderzoeken of u echt naar Christus verlangt. En voor we nu de rest van de toepassing lezen, zingen we eerst uit Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen, door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven. Gij doet duizend wonder heen. Gij zijt God, ja, gij alleen. 86 vers 5. Hebt u uzelf onderzocht en trof u in uw hart de verlangens naar Christus aan die hierboven genoemd werden? O, prijs de Heere voor de dag waarop Christus het verlangen van alle volken het verlangen van uw ziel werd. Weet dat u een gelukkig en gezegend mens bent, nu al. Laat dat u tot troost zijn. U bent gezegend omdat uw ogen geopend zijn voor de noodzaak en de waarde van Christus. Als Christus uw geestesoog niet met zijn kostbare ogenzalf had behandeld, zou u nooit naar hem hebben verlangd. Dan zou u zeggen, ik zie geen gestalte of heerlijkheid in hem. Als ik hem aanzie, is er geen gedaante dat ik hem zou begeren. Of zoals men aan de bruid in het Hooglied vroeg. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? O, u bent een gezegend mens, verlicht door de Heere, want u ziet deze dingen die verborgen zijn voor degenen die verloren gaan. U bent gezegend omdat uw verlangens naar Christus een ontwijfelbaar bewijs zijn dat Christus naar u verlangt. Als hij niet eerst naar u had verlangd, zou u nooit naar hem kunnen verlangen. Wat over de liefde is gezegd, kunnen we ook over onze verlangens zeggen. Wij verlangen naar hem, omdat hij eerst naar ons heeft verlangd. Uw verlangens naar Christus zijn ontstoken door Christus' brandende verlangen naar u. U bent gezegend omdat uw verlangens zonder twijfel zullen worden verzadigd. In Matteüs 5 vers 6 staat: zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En in Spreuken 10 vers 24: de begeerte van de rechtvaardigen zal God geven. God legt zulke verlangens nooit in de ziel van zijn kinderen om hen daarvoor eeuwig mee te kwellen. U bent gezegend omdat God uw verlangens zo heeft bestuurd dat u de best mogelijke keuze hebt gemaakt, omdat het verlangen van veel anderen uitgaat naar rijkdom, genot en eer in de wereld. Zij sloven zich uit als kinderen die een geschilderde vlinder achterna rennen, die als ze hem gevangen hebben, alleen maar kleur afgeeft op hun vingers. Maar hun verlangens heeft God op Christus gerecht. Maar uw verlangens heeft God op Christus gerecht. Het meest uitnemende voorwerp in hemel en op aarde. Mensen laten zich door de meest uiteenlopende goede dingen tevreden stellen. Maar gelukkig bent u als niemand anders dan Christus u tevreden kan stellen. U bent gezegend omdat er een genadewerk in uw ziel is gewerkt en deze verlangens naar Christus zijn daar onderdeel van. U bent gezegend omdat deze verlangens naar Christus uw ziel werkzaam houden. Ze zorgen ervoor dat u hem voortdurend zoekt in de weg van uw plicht, zoals we ook in Psalm 27 vers 4 lezen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dit verlangen is een voortdurende bron van ijverige plichtsbetrachting, want het verlangen naar het voorwerp van uw verlangen maakt dat u de middelen gebruikt. Anderen vallen in slaap en veronachtzamen hun plicht, maar dat zult u niet snel doen, want uw ziel brandt van verlangen naar Christus. U bent gezegend omdat uw verlangens naar Christus de dood veel aangenamer en makkelijker voor u maken. Paulus had de begeerte om heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Toen een christen eens werd gevraagd of hij gewillig was om te sterven, antwoordde hij: laat diegenen onwillig zijn om te sterven die onwillig zijn om tot Christus te gaan. En in dezelfde trant antwoordde een ander: ik geef dit leven op om te leven met Christus. Ik wil u allemaal aansporen en overhalen om Jezus Christus tot het verlangen en de keuze van uw ziel te maken. Ik zal u vertellen over de bedoeling en de ruimte van het evangelie. Ook kon ik dit maar aan uw hart leggen. Ik geef u enkele overwegingen mee en bid dat de Heere ze toepast aan uw hart. Elk schepsel heeft van nature een hang naar het leven. Verlangt u niet naar het leven van uw kostbare, onsterfelijke ziel? Maak Christus toch tot uw verlangen en kies voor hem, zonder wie uw ziel niet behouden kan worden. Is uw ziel niet sterk betrokken op het lichaam waarin ze leeft? Gaat ze daar niet liefdevol mee om? zorgt ze er niet goed voor, hoewel ze een hoge huur betaalt voor de woning waarin ze verblijft? Maar is de vereniging met Christus niet oneindig veel begeerlijker dan de vereniging van ziel en lichaam? O, begeer de vereniging met hem. Dan zal uw ziel gelukkig zijn wanneer ze bij uw sterven uw lichaam verlaat. Ja, uw ziel en lichaam zullen gelukkig zijn in hem en voor eeuwig met hem zijn. De mensen van deze wereld wijden zich aan het genieten van de wereld. Ze smachten naar het stof van de aarde. Ze staan vroeg op, werken lang door en eten brood der smarten. En dat alles voor lucht en leegte, voor ijdelheid. Zal een wereldling meer doen voor de aarde dan een hemeling voor de hemel? Is het geschapene zo belangrijk voor u en veronachtzaamt u Christus? Wat baten al uw verlangens in deze wereld als u zonder Christus bent? Als u alle aardse dingen zou bezitten die uw ziel verlangt, hoe lang zult u daar dan plezier van hebben als u Christus niet hebt? Christus verlangt naar u die niets beminnelijks of begeerlijks in u hebt. Verlangt u dan niet naar Christus, de meest beminnelijke en begeerlijke in hemel en op aarde? Hij verlangt naar u. O, maak hem het verlangen en de keuze van uw ziel. Christus is absoluut onmisbaar voor uw ziel. Brood en water, adem en leven zijn niet zo noodzakelijk als Christus. Eén ding is nodig en dat ene is Christus. Als andere verlangens niet worden vervuld, kunt u toch gelukkig zijn. Maar als u Christus mist, zult u in alle eeuwigheid ongelukkig zijn. Christus past zo uitnemend goed bij uw ziel. Hij heeft alles in zich wat u nodig hebt. Waar u uw hart ook op zet, niets zal er zo precies bij passen als Christus alleen. Door Jezus Christus zult u grote zegeningen ontvangen. In hem ligt er een rijke erfenis voor u klaar. Alle dingen zullen van u zijn als u van Christus bent. En is zo'n Christus niet begeerlijk? Elke gegronde hoop op de heerlijkheid berust op onze vereniging met Christus. Als u niet met hem bent verenigd, zult u sterven zonder hoop? Doet dit u niet naar hem verlangen? Stel dat u op dit moment voor Gods rechterstoel zou staan, waar u binnenkort daadwerkelijk zult staan, en de schrik des Heren zou zien. U ziet dat de schapen worden gescheiden van de bokken. U hoort hoe de grote, ontzagwekkende rechter de rechtvaardigen vrijspreekt en de goddelozen veroordeelt? Zou u dan niet naar Christus verlangen? Als u op zeker moment getroost voor deze rechterstoel wilt staan, laat Christus dan nu het verlangen en de keuze van uw ziel zijn. Misschien vraagt u, hoe kan ik mijn verlangen naar Christus doen ontbranden en aanwakkeren? Mijn hart is zo koud en dood, ik bespeur er geen enkel echt verlangen naar Christus in. Ik geef u de volgende adviezen. Maak elke dag wat tijd vrij om geestelijke zaken te overdenken. Trek u terug uit de drukte en het rumoer van de wereld. En overdenk in alle ernst hoe het ervoor staat met uw ziel en wat u in de eeuwigheid waarschijnlijk te wachten staat. Hier begeert elke ware bekering. Overdenk in alle ernst de beklagenswaardige staat waarin u ter wereld kwam. U bent van nature een kind des torens. U ligt onder de vloek en veroordeling van de wet. Als uw staat niet wordt veranderd, is uw verdoemenis onafwendbaar. Bedenk welke weg u sinds uw geboorte hebt bewandeld. U geging de ene na de andere ongerechtigheid. Welk gebod van God hebt u niet al talloze keren overtreden? Welke zonde wordt er in de wereld begaan waaraan u zich niet op de een of andere manier schuldig hebt gemaakt voor God? Hoeveel verborgen zonde hebt u gedaan waar zelfs uw beste vriend op aarde niets van weet? Als deze schuld nu van u wordt afgenomen, zult u in alle eeuwigheid van God gescheiden zijn. Denk aan de zware toren van God die we met elke zonde verdienen. De bezoldiging van de zonde is de dood. Als een paar druppels van die toren hier op aarde op iemands geweten worden gesprengd, is dat al zo ondraaglijk dat sommigen zelfdoding verkiezen boven het leven. Hoe ondraaglijk zal de volheid van deze toren dan zijn? Toch zal deze voor eeuwig op u rusten als u geen deel krijgt aan Jezus Christus. Denk goed na over de gelukkige staat en toestand van degene die vergeving hebben ontvangen en in vrede met Jezus Christus leven. Gods genade is vrije genade en u hebt toegang gekregen tot de genademiddelen. Waarom zouden anderen deze genade dan wel ontvangen en u niet? Bedenk hoe onzeker uw leven is en dat u nu nog gered kunt worden. Als deze tijd voorbij is, komt hij nooit meer terug. Benut deze gouden tijden zolang het nog kan, opdat u uw grote dwaasheid niet hoeft te bewenen wanneer ze voorgoed voorbij zijn. Zoek het gezelschap van oprechte christenen. Leer hen kennen en vraag hen om hulp. Vraag of ze voor u willen bidden. En laat het daar niet bij, maar lig vaak op uw knieën en smeek de Heere om een nieuw hart en een nieuwe staat. Tot slot vraag ik al Gods kinderen, ja, ik smeek jullie als het ware op mijn knieën, wees op uw hoede dat u niet door een onzorgvuldig en slordig leven de zwakke verlangens uitdooft die voorzichtig opvlammen in het hart van anderen. U weet wat de wet van God eist als iemand een zwangere vrouw zo slaat dat haar kind te vroeg wordt geboren. O, vergiet geen zielenbloed door iemands hoopvolle verlangens naar Christus de kop in te drukken. Geprezen zij God voor Jezus Christus, het verlangen van alle volken. Amen. Heere, dan past het ons aan het einde van deze dienst uw naam te loven en te danken voor die gave die u uit de hemel gegeven hebt. Uw Zoon, die aan u gelijk was, hebt u gegeven om de minste onder de mensen te worden. En ontsteek dan door uw Heilige Geest dat verlangen naar deze redder en zaligmaker, naar deze middelaar Gods en der mensen. O Heere, neem alle dodelijke rust uit ons hart weg en geef dat we ons zouden wenden tot u, die het ons toeroept: wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einde der aarde. Heere, wilt u het werk van vanmiddag ook zegenen? Neem al het zondige van ons eruit weg en zegen het uwe. Laat zo uw naam verheerlijkt worden. Die moet meerder worden en wij moeten altijd minder worden. Mogen we u zo dan erkennen en u bidden of u ook in het verdere van de dag met ons wil blijven. Breng ons ook vanavond weer bijeen onder de catechismusprediking. Geeft u, Heere, getrouwe opkomst. Gedenk ook onze broeder die dan mag voorgaan en de dienst mag leiden en een catechismuspreek mag lezen. En zie zo genadig op ons neer, in de vergeving van al het boze dat ons altijd aankleeft. We smeken het u om Jezus wil. Amen. Laten we dan onze slotzang zingen, Psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heiligendom, gij volken, prijs zijn naam alom. Zijn goedheid is in nood en dood, voor ons zijn volk oneindig groot. Zijn waarheid wankelt nimmer meer, zingt halleluja, zingt zijn eer. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.